Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst in de Open Hof. Een bijzonder welkom aan de gasten onder ons. Ook een hartelijke groet aan de luisteraars en kijkers thuis. Fijn dat u vanmorgen zo met ons verbonden bent. We denken ook in deze verbondenheid aan de jeugdkerkers die vandaag afsluiten op het Ganzediep. We hopen dat ze een fijne tijd daar hebben. Voorganger is vanmorgen dominee Bart Gijsbertsen. Kind van de zondag is Jasper van der Velde. Orgel en piano worden bespeeld door Marijn de Jong. En mijn naam is Roelof Smeders en ik ben ouderling van dienst. De bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar Nelly en Kees en naar Annemarie. Wie de bloemen weg wil brengen kan zich melden bij de dienstdoende diaken, Wim van den Berg. Gemeente, in de afgelopen week is overleden Willem Jacob. Om hem te gedenken verzoek ik jullie zo mogelijk te gaan staan. Zaterdag 6 juli is overleden Willem Jacob op de leeftijd van 82 jaar. Wim laat zijn vrouw Klaske en kinderen en kleinkinderen na. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de afscheidsdienst plaats zal vinden. Gedenken wij nu in een moment van stilte. Als woord ten leven lees ik de woorden uit 1 Korintiërs 13. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Ter nagedachtenis aan staat hier op de liturgische tafel een witte roos. En daarnaast ligt een steen waarop zijn naam geschreven zal worden en in de gedachtenishoek gelegd zal worden. Als openingslied zingen we nu zo mogelijk staande lied 63 vers 3. En namens de kerkenraad wens ik ons allen een goede en gezegende dienst.
Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Ene, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Ik beluisterde de leerdienst die Leon hield afgelopen zondagavond. En daar wil ik vanmorgen nog wat over namijmeren. Leon behandelde Sira Shelach Lecha. Dat is halverwege het boek Numeri. Dat is vorige week aan de orde in de synagoge. En hij spitst het ook toe op Numeri 15. De richtlijnen voor de tzitzit, voor de gedenkkwasten. Dus die woorden, die wil ik vanmorgen nog een keer laten horen, nog een keer lezen. En daarnaast wil ik dan dat verhaal lezen dat een bijzondere rol heeft gespeeld, ook in mijn persoonlijk leven. Over die mensen die aan de dood willen ontkomen. Jairus en de bloedvloeiende vrouw. En we lezen dat vanmorgen in de versie van Lucas 8. Wees niet bang. Heb geloof, heb vertrouwen. Zo hoorden we Jezus tot hen zeggen. Er is een weg naar leven. Misschien moeilijk te vinden, maar niettemin te vinden. Geloof alleen. En zo zullen we het zometeen ook zingen. En waar de weg onvindbaar scheen, mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. En ook deze morgendienst weerspiegelt iets van die tocht. En op die tocht verenigen we ons nu eerst in Kyrie en in lofzegging. Laten we samen bidden. Hier in de hemel, ontferm u over deze aarde, over de dieren, over de planten, over de zee, over het land en de lucht. Laat uw hart spreken en ontferm u over de mensen, over hun liefde en over hun zorgen. Over verdriet, van groot en van klein. Laat uw hart spreken. Ontferm u over de wereld, over de volken en hun wensen. Over een kind dat zoekt en niet vindt. Laat uw hart spreken. Laat uw woord horen. Wil ons vergeven. Blijf hier aanwezig. Heer, ontferm u. Amen. Woorden van Jezus. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Zingen nu lied 723. Wij bidden u eerst om de opening van het woord. Heer onze God, u die mensen geneest en tot leven roept door het heilzaam woord van profeten en apostelen. Open ons in dit morgenuur voor Jezus, uw Zoon. En doe ons hier de kracht ervaren die van Hem uitgaat en ons zal doen herleven. Dit uur en alle onze dagen. Amen. Dan nodig ik Jasper uit, Jasper van der Velde, die als kind van de zondag het licht ontsteekt en de Bijbel klaarlegt. Dankjewel. En dan nodig ik alle kinderen die naar de nevendienst gaan uit om naar voren te komen. Kom maar. Goedemorgen. Ik weet nog dat toen een van mijn kinderen trouwde, toen hadden ze een klein neefje uitgenodigd. En die mocht in de trouwdienst, mocht hij de ringen brengen naar het bruidspaar. Heeft iemand van jullie dat ook wel eens gedaan in de trouwdienst, dat je de ringen mocht geven aan het bruidspaar? Nee? Nog nooit gedaan? Ik weet nog dat mijn kleinzoon was toen, denk ik, 4 of zo. En ik vergeet nooit meer hoe die naar voren schreed. Ja, heel plechtig zo, met dat kussentje, met die trouwringen. En naar dat bruidspaar toe ging. En die merkte ook een beetje dat de grote mensen moesten daar een beetje om lachen. Dat hij zo plechtig naar voren ging. Maar ja, dat moet je goed onthouden, hè. De grote mensen zijn hopeloos, wat dat betreft. Ja? Grote mensen weten soms helemaal niet meer wat belangrijk is. Dat jongetje wist heel goed, mijn kleinzoon wist precies, dat dit is een belangrijk moment. Dit doet ertoe. Nou, vanmorgen gaat het ook over een belangrijk moment en een belangrijk werkje. Er is geen bruiloft, maar Jezus die heeft verteld dat hij de koning is en hij gaat vertellen dat het koninkrijk, zijn koninkrijk, dat eraan zit te komen. En dan stuurt hij allerlei mensen vooruit naar de plaatsen waar hij naartoe gaat. Hij stuurt 70 mensen vooruit naar alle plaatsen waar die komt, om daar te zeggen, het koninkrijk, dat komt eraan. Nou, en als mensen daar dan om gaan lachen, grote mensen, je weet nooit weer, hè, als ze daar lacherig over doen, dan geeft Jezus ook nog even aan ze door wat ze tegen die mensen moeten zeggen. Nou, dat hoor je zo meteen wel in de nevens, ga je wel horen. Nou zou je denken, als je zo'n belangrijke taak hebt, hè, je mag de komst aankondigen van de koning die eraan komt. Ja, je loopt eigenlijk voor de koning uit. Nou, dan zul je toch, denk ik, mooi aangekleed zijn. Of je hebt een prachtige vlag bij je. Of misschien heb je wel een trompet, ja, om op te blazen, want de koning komt eraan. Maar in dit geval, niks van het alles. Jezus zegt tegen die mensen die vooruit gaan, je moet niets meenemen. Helemaal niets. Nou ja, misschien een stok om op te steunen bij het lopen. Maar zelfs geen schoenen aan je voeten. Gewoon niks meenemen. Dat is vreemd. En hoe dat dan af moet lopen, geen idee. Maar dat gaan jullie zo horen. Maar het is me wel wat. Dan loop je voor een koning uit en heb je alleen een stok in je hand. En daar gaat het lied over dat we zingen voordat we naar de nevendienst gaan. Lied 806. We gaan luisteren naar de lezing van de Heilige Schrift. Henk Keizer is de lector vanmorgen.
Nummerie 15, vers 37. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen. waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om je aan al mijn geboden te denken en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de Heer, jullie God, die je uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer, jullie God. De evangelielezing is uit Lucas 8. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen, die heette Jairus, leider van de synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem om mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden. Ze had al haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven. Ze naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg: wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht uit mij voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei: wees niet bang. Geloof, dan zal ze worden gered. Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en de moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: hou op met klagen. Want ze is niet gestorven, ze slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luider stem: meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Wij zingen de lofzegging.
We sluiten straks aan op de prediking met lied 910, de versen 1, 2 en 4. 910, vers 1, 2 en 4. Het gebeurt elke ouder wel een keer. Je loopt in een drukke winkelstraat of je zit gewoon rustig thuis. En opeens realiseer je dat je een kind mist. En op dat moment houdt alle leven op. Je laat alles uit je handen vallen waar je mee bezig bent. Want je kunt nog maar één ding denken: waar? En toch niet in gevaar. En toch niet in het water. Toch niet door iemand meegenomen. Ik vergeet ook nooit meer dat telefoontje. Pap, Floortje is weg. Mijn kleindochter. Onze kleindochter. Je stapt in de auto, je kunt nergens meer aan denken. Dan alleen, wat en hoe tref ik zometeen iedereen aan? Wie moet ik waarschuwen? Waar kan ik gaan zoeken? Wow. Nog erger misschien, wat je kan overkomen, het kind van een ander kwijt zijn, waar jij op zou passen. Gelukkig liep het bij ons altijd goed af. Na een uur was het leed meestal wel geleden, was je opgelucht, maakte je betere afspraken met je kind. Als je ons kwijt bent, blijf waar je bent. Jij gaat niet zoeken, wij zoeken jou. Dat soort dingen. Lucas, die verbindt in het begin van zijn evangelie drie verhalen met elkaar, met het bijzondere getal 12. Het eerste verhaal gaat over de 12-jarige Jezus in de tempel. En zijn ouders zijn hem kwijt. 3 dagen. Ik kan me geen voorstelling maken van de toenemende ongerustheid van Jozef en Maria die hun kind nergens kunnen vinden. De oudste en de wijste nog wel van het stel dat ze hadden. En de meest bijzondere ook, bij wie je altijd afvroeg, is het nou ons kind of toch het kind van een ander? En ze zijn hem kwijt. Een paar hoofdstukken verder vertelt Lucas over nog een andere ouder in paniek. Het is een vader, een zekere Jairus. En hij heeft maar 1 kind, een dochtertje. Maar u weet zelf wel, denk ik, uit ervaring, hoeveel kinderen je ook hebt, als je er 1 kwijt bent, heb je altijd maar 1 kind. Dat kind wat je kwijt bent. En het dochtertje van Jairus ligt op sterven. Ja, dan houdt het op, hè. Dan houdt het op. Dan loopt alle leven uit je weg. Dan heb je eeuwig buikpijn. Preciezer, hè, in Bijbelse terminologie. Dan krimpt je baarmoeder ineen, omdat je de vrucht van je schoot niet kunt vasthouden. En Lucas vertelt dan ook dat verhaal van die vader in nauwe relatie met het verhaal van een vrouw, vrouw waarvan u net hoorde, een vrouw die letterlijk al jaren het bloed, hè, Bijbelse symboliek, het leven uit haar schoot ziet wegstromen. En geen arts die haar kon genezen. Zoals ik al zei, Lucas verbindt deze verhalen. Hè, hoe oud is Jezus als dat plaatsvindt? 12 jaar. Hoe oud is het dochtertje dat op sterven ligt? 12 jaar. Hoe lang leidt die vrouw al aan bloedvloeien? 12 jaar. 12. Een bijzonder Bijbels getal. Niet in het minst door het gegeven dat de tocht van God met zijn volk over deze wereld plaatsvindt met de 12 stammen van Israël. En Jezus heeft 12 discipelen. De symbolische betekenis van het getal 12 is oeroud en zal u bekend zijn. Het symboliseert de verbinding tussen het verticale en het horizontale. Tussen dat wat van boven naar beneden komt en dat wat zich over de aarde verspreidt en beweegt. Ook dat wordt trouwens uitgedrukt vaak in symboolgetallen, namelijk in de getallen 3 en 4. Die zijn dan ook symbool. 3 staat dan voor het verticale, onder andere, staat nog voor veel meer, maar 3 staat voor het verticale, 4 voor het horizontale. Denk maar aan de 4 windstreken. 3 maal 4 is 12. 12, dat is het verticale, één geworden met het horizontale. En zo symboliseert het getal dus de verbinding tussen hemel en aarde. Tussen het handelen van God en het handelen van de mensen. Israël moet wel 12 stammen hebben. Jezus moet wel 12 discipelen hebben. Want in het leven van Israël en in het leven van Jezus draait alles om de verbinding, zelfs de eenwording van hemel en aarde. En zo bezien begrijp je nog beter waarom Lucas deze 3 verhalen met elkaar verbindt. Want het is niet alleen maar dat deze mensen hun kind zoeken te behouden, of willen dat het leven ophoudt weg te stromen uit hun schoot. Nee, ten diepste zoeken zij de verbinding met de hemel. Dat zij op aarde weer verbonden zullen zijn met de levende, met God zelf. Hij die bij de hemel hoort. Als God maar weer terug is in hun bestaan, dan gaat het leven wel weer stromen. Dan zijn ze zelf ook weer terug in zijn schoot, in zijn ontferming opgenomen. Dan is hun nood door God gezien. Zij roepen, ach dat doen mensen toch allemaal, zij roepen de hemel te hulp. En dan richten we onze focus nu even op die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw is armlastig geworden door de kosten die ze heeft gemaakt in de medische zorg. En ze heeft geen genezing gevonden. Ten gevolge van haar kwaal kan ze zich ook niet gaan reinigen in de mikwe, in het rituele bad, waardoor ze weer toegelaten zou worden tot de eredienst in synagoge en in tempel. Nee, ze is cultisch onrein, zoals dat dan heet. En staat daardoor eigenlijk buiten de gemeenschap van Israël. En ze kan, om zo te zeggen, niet mee optrekken met de 12 stammen. Daarmee is ze voor haar gevoel ook verstoken van de vreugde der Torah. De vreugde van de dienst aan God en aan zijn woord. En wat doet ze nu? In haar hopeloze situatie roept ze de hulp in van de hemel. In haar hopeloze situatie zoekt zij Jezus. Jezus die de verbinding tussen hemel en aarde in eigen persoon is. Verscholen onder het volk, vanuit het gedrang om Jezus heen, nadert zij hem van achteren. En dan rekt zij haar arm om slechts één ding te doen, namelijk de zoom van zijn kleed aan te raken. En onmiddellijk is ze genezen. Hoe kan dat? Wat heeft ze gedaan? Wat heeft ze beoogd? En zo zijn we dus bij nummerie 15. Een hoofdstuk dat ook deze vrouw elk jaar in de synagoge heeft horen lezen toen ze daar nog was. En de betekenis daarvan kent. Aan de 4 hoeken van het opperkleed van een Joodse man is een gedenkkwast bevestigd. Tegenwoordig aan de gebedsmantel, aan de talit. Het gaat om bijeengesnoerde draden, waarvan er één een hemelsblauwe kleur heeft. schouwdraden. Zo worden ze ook wel genoemd, omdat het draden zijn om naar te kijken. Hè? Om naar te zien. En nummer 15 zegt dat ook zo. Hè? Bij het zien van die kwastjes, hè, die kwastjes moet je maken, maar bij het zien van die kwastjes zullen jullie worden herinnerd aan alle geboden van de Heere God. Zodat je die zult naleven zonder ogen en hart te laten verleiden door allerlei andere machten. Die gedenkkwasten, die helpen jullie om te denken aan jullie roeping, toegewijd te blijven aan de ene, JHWH, die jullie uit Egypte, uit alle donker en dood, heeft bevrijd. Dus daar staat die gedenkkwast voor. Toewijding aan het woord van God, bevrijd worden van donker en dood. En bij elke belijdenis van Gods naam kust een gelovige Jood die gedenkkwast. He, dus hoe vaak zal Jezus wel niet die, een van die gedenkkwasten aan zijn kleed zelf ook hebben gekust. En in elke gedenkkwast moet volgens nummer 15 dus één hemelsblauwe draad verwerkt zijn. Blauw, dat is de hoofdkleur in de tempel. Vandaag de dag ook nog terug te vinden in de Israëlische vlag. Hemelsblauw. Hè? Een verwijzing als het ware naar de blauwe hemel. Waaronder de 12 stammen leven als een volk met een toekomst. Als mensen wie roeping het is om de aarde voor de hemel open te houden. Om de verbinding te zoeken. En dan wordt, wat ik zei over het getal 12, nog op een andere manier onderstreept. In het Hebreeuws heet zo'n gedenkkwast een tzitzit. Nou, woorden zijn in het Hebreeuws ook getallen. De getalswaarde van het woord tzitzit is 600. Die gedenkkwast zelf bestaat uit 8 schouwdraden. En die zijn op 5 plekken met elkaar verknoopt. Kijk, zegt de Joodse traditie, dat is dus 600 plus 8 plus 5 is 613. Dat verwijst naar de 613 mitzvot. De werken der wet zoals die in onze vertalingen terechtgekomen zijn. De mitzvot, de verplichtingen die het Joodse volk op zich neemt. Enkelvoud mitzwa. En het woord mitzwa komt van een Aramees woord dat samenbrengen betekent, dat verbinden betekent. Want daar gaat het om. Door de 613 mitzvot te houden, al die handelingen, die geboden te doen, door zo op aarde te handelen, zo zoek je, zo houd je de verbinding met de hemel in stand. En je bent 12 jaar, 12, als je bar mitzwa of bat mitzwa kunt worden. Een kind van de verbinding. Als je je talit omslaat, belijd je dit. Dan hul je je als het ware in het woord van God met lijf en leden, om op aarde een weerspiegeling te zijn van het licht dat God zelf is. En je zegt Shema, blijdens van Israël, en je kust de tzitzit waarin verwerkt is de hemelsblauwe draad die opnieuw de verbinding tussen hemel en aarde symboliseert. En kijk zo nu naar wat die vrouw doet, uit wie het leven wegstroomt. Zij reikt met haar vingers naar de tzitzit aan het kleed van Jezus. Zij kust met haar vingertoppen de hemelsblauwe draad die door Jezus zelf zijn hele leven wordt gekust. In het geloof, als ik dat doe, ben ik bevrijd uit mijn Egypte. Zal ik leven vinden. De hemel daarboven zal mij hier beneden raken. Zij reikt naar de levenskracht van het woord. Ze beroept zich op Gods Torah en alles wat God gezegd heeft bij die gedenkkwasten. En op het moment dat ze die gedenkkwast raakt, die tzitzit van Jezus, baf. En Jezus blijft ter plekke staan. Te midden van al het geduw heeft hij deze aanraking gevoeld als geen andere. Hij weet zich tot in zijn kern geraakt. Hij, de Torah in het vlees. Hij, de verbinding tussen God en mensen in levende lijven. En hij wacht nu ter plekke op de belijdenis die op het kussen van de blauwe draad volgt. Hoort te volgen. Shema. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. En vrezend en bevend, trillend komt de vrouw naar voren en ze vertelt en ze belijdt. Goed. Ik zei al in het begin dat dit verhaal een bijzondere plek heeft in mijn eigen leven. Ik was 7 jaar en ik had dit verhaal vaker horen vertellen. Goddank waren er mensen die mij Bijbelverhalen vertelden. En toen was er die droom, die ik verder niet kan uitleggen. Maar ik weet wel, Jezus kwam daarin langs. En ik strekte mij uit om net als die vrouw de zoom van zijn kleed aan te raken. En de kracht van die aanraking was enorm. En het heeft mij nooit meer verlaten. Het heeft mij tot Verbi Divini minister gemaakt. En natuurlijk heb ik sinds die droom, als ieder ander, heeft van alles meegemaakt. Heb ontzettend veel bijgeleerd en afgeleerd. Maar ten diepste is het toch eigenlijk zo dat ik nu al zo'n 60 jaar probeer na te vertellen wat er toen gebeurde. Na vertellen wat het is om te raken aan de Christus. Te raken aan de verbinding tussen hemel en aarde. Om dan ook, als het je gegeven is, zelf een instrument te worden en zelf een instrument te zijn in die verbinding. Waardoor mensen in al hun ellende, mensen met al hun Egyptes, ook even raken aan hemels licht. En je kunt daarin zelf alleen maar kanaal zijn. En een kanaal op zich is helemaal niets. Want het gaat om het water. Het gaat om de stroom die er doorheen gaat. En dat blijft de uitdaging voor elke predikant. Je verbindt mensen niet met jezelf. Je wilt ze verbinden met dat woord dat van boven komt, waarvan je weet dat het zo'n kracht heeft. En zelf ben je hoogstens een hemelsblauw draadje. Wat wil je voor je kinderen? Wat willen wij voor onze kinderen? Wat willen wij voor de volgende generatie? Dat ze de Bijbelverhalen kennen, horen. Ja. Maar dan de Bijbelverhalen ook zo vertellen dat ze voelen, daarin ligt leven. Daarin ligt een wijsheid die alle verstand te boven gaat. Daarin ligt een kracht waardoor mensen doorgaan, ook dwars door ziekte en dood heen. Daarin ligt een verbinding tussen hemel en aarde. Zodat ook die kinderen met die verhalen willen gaan leven. Ook al zien ze misschien voorlopig alleen de buitenkant. He, met al die verhalen, Joodse verhalen. Het zijn allemaal, als het ware, pakketjes die je nog uit moet pakken om de wijsheid die hierin zit te ontdekken. Want als wij, voor onze kinderen, als wij die naar die verbinding niet verlangen, wij zelf. En als wij die verbinding niet meer voorleven, Ja, wie gaat het dan doen? Wie gaat het dan doen? Hoe moet het leven dan op aarde komen? Als onze wereld van vandaag, voor ons gevoel, de verbinding mist met de hemel, met het werkelijke leven, het echte leven. Het meer dan biologisch leven. Dan hoorden we straks Jezus roepen in Johannes, de woorden die ik voorlas. Als onze wereld die verbinding mist met de hemel, te weinig een huis is vol van Gods aanwezigheid, komt dat dan niet omdat er te weinig zijn onder ons die verlangen naar die verbinding. Om te leven met dat woord. Er is een bron van leven. Jezus is er de personificatie van. Hij is de verbinding tussen hemel en aarde. Reiken naar hem. In je dromen. Of in je gebed. Of in het lezen van de Bijbel. Of in doop en avondmaal. Of in de muziek die je maakt. Of in dat wat je zingt. Of in de kunst. Of in het onderwijs. Het reiken naar hem is reiken naar het woord. En raken aan hem is het gewaar worden van een schokkende kracht. Is vervuld worden met zegen. En wat je dan ook nog tegenkomt in het leven aan moeite en verdriet. En als je een kind kwijt bent. Je vindt je troost weer in de psalmen en in de verhalen. Of nee, eigenlijk niet in die verhalen. Maar in diegene zelf die in die psalmen, die in die verhalen rechtstreeks contact zoekt met jou. Dat is wat hier ook elke keer gebeurt. Het woord gaat open. Hij zelf zoekt contact met u, met jou. Zodat het leven ophoudt uit jou weg te stromen. Maar zodat je het leven juist weer vindt. En de weg lijkt soms onvindbaar. Maar denk dan aan Jozef en Maria. Die hem vonden na 3 dagen. In het huis van God. Of denk aan Jairus die van Jezus te horen kreeg. Geloof, vertrouw alleen. Of denk aan die bloedvloeiende vrouw. Die zocht en zich uitstrekte naar Jezus. Ik vond onlangs, ik zeg maar niet dat het bestond, een prachtig gedicht van Michel van der Plas over die bloedvloeiende vrouw. Maar in het gedicht heb je de indruk, hij voelt zich ook verwant met haar. Herkent misschien wel haar ervaring. Of hij had misschien ook wel zo'n droom. En waarom zou dit gedicht van hem ook niet een verwoording kunnen zijn van uw of jouw verlangen? Omdat je de verbinding zoekt met de hemel. Omdat jij hier op aarde een verbinder, een hemelsblauwe draad zou willen zijn. Michel van der Plas. Hem even aan te mogen raken. Zijn kleed alleen maar. Bij de zoom. De kracht die mij weer heel kan maken. Het is de mooie oude droom. Maar hij verdwijnt haast uit mijn ogen. Terwijl mijn diepe wonden bloedt. Hij drijft door anderen bewogen. De verte. Langzaam tegemoet. Er is zoveel, er zijn zovelen tussen ons in. Zoveel verdriet en tijd en dringen en krakelen en tempel, priester en leviet. En toch, wanneer hij maar zou weten dat ergens diep in dat gedrang ik hem nog volg, ziek. En verbeten. en naar zijn zuiverheid verlang. Hij die mijn leven heel kan maken. De kracht, de macht die Jezus heet. Als ik hem even aan mocht raken. Alleen de zomaar van zijn kleed. Amen. De diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden voor het personeel in tehuizen en instellingen die jongeren begeleiden, verslaafd zijn aan alcohol en drugs. Wij bidden, Heer, geef hen kracht, wijze en wijsheid om dit werk te doen.
Dank u wel. Laten we danken en ook bidden. God van ons leven, doe ons vasthouden aan de hoop die uw woord in ons wekt. Laat ons bestaan getekend worden door vertrouwen in u. Die ons niet prijsgeeft aan de dood, maar bestemd hebt om te leven vandaag en al onze dagen. Wij danken u voor uw woord, voor de verhalen, voor dat wat mensen meemaakten op hun weg met u. Verbind ons met hen verbind ons met u. Laat de kracht van uw woord stromen. Help mensen om in die kracht een hemelsblauwe draad te zijn. Een verbinding met het echte leven. Op welke plek ze ook zijn en wat voor beroep ze ook hebben. Of ze nu voor de klas staan. Of dat ze moeten helpen bij verslaafde jongeren in een tehuis. Of dat ze in de politiek bezig zijn. Of dat ze een bedrijf te leiden hebben. Of dat ze thuis overeind proberen te blijven. In de zorg voor kinderen. U weet alle dingen. Help ze door de kracht van uw woord er te zijn. En iets van licht uit te stralen. Een weerspiegeling van het licht dat u zelf bent. Kom met uw Heilige Geest, telkens weer. Telkens weer als wij de tocht opnieuw beginnen. Wees met mensen in hun rouw. Wilt u geven dat ze weten dat Wim ook een naam heeft geschreven in uw hand. Dat ze weten dat als het biologisch leven stopt, het echte leven nog helemaal niet stopt. Omdat het echte leven er is met u. Wees met onze kinderen die opgroeien in deze tijd, waarin zoveel kennis is en zo weinig wijsheid. En geven te horen tussen al die stemmen wat ze echt horen moeten. Uw stem. De stem van de verhalen die de eeuwen verduren. De verhalen die ook over uw toekomst gaan. Zegen onze jongeren, ook de jeugdkerkers, nu bij het ganse diep. Leg bij u neer. Zorgen, vragen, vreugde, verdriet, mensen die namen door ons hoofd spelen, hoor ze in de stilte. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. In de diensten offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er was ook nog een speciale afkondiging volgens mij. Ik zoek even Pieter Treep, misschien is het handig om dat nu te doen. Ja, Pieter komt even naar voren, die heeft nog wat te vertellen. Maar de collecte kan wat mij betreft wel beginnen.
Dankjewel Bart. Ik wou even vragen of Rudy Scholten even naar voren wil komen. Rudy, soms word je blij van mededelingen en soms word je er wat minder blij van. Wij zijn minder blij als kerkraad dat je hebt aangegeven dat je stopt met je kosterswerkzaamheden. Je hebt dat op een flink aantal jaren, 10 jaar, meer dan voortreffelijk gedaan. Veel op de achtergrond. Als je als predikant hiervoor ging, dan wist je alles wat nodig is, is geregeld. Maar je was naast een voortreffelijke koster op de achtergrond ook een waardig gastheer van onze wijkgemeente bij het ontvangen van al die mensen die hier kwamen. Ik wil je graag namens de kerkraad en namens de gemeente ongelooflijk hartelijk bedanken voor al je inspanningen. En we hopen je hier nog vaak te ontmoeten, maar dan slechts als bezoeker.
Thank you.
Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.